Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland. Cello spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat celliste en docent Scarlett Arts met muzici, docenten en de grote namen uit de cellowereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale. Leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cellopraat. Hier is uw gastvrouw, Scarlett Arts.
Ja, beste luisteraars, leuk dat je luistert naar Cello Spelen met Scarlett. Ik ben hier aan het zoomen met Pieter Afourty. En hij is heel ver weg, hij zit in Portugal. En Pieter Afourty, die maakt de mooiste barokstokken, prachtige barokstokken. Heel lang geleden, ik denk 21 jaar geleden, 20 jaar geleden, had ik een aantal barokcellolessen van Lucia Swartz. En zij raadde mij aan om een barokstok aan te schaffen. En zij had hele goede ervaringen met haar stokken van Pieter Afourty. En zo kwam ik bij Pieter in zijn werkplaats terecht. En hij zit aan de andere kant van mijn scherm. Hi Pieter, welkom.
Hallo Scarlett, hoe is het?
Hallo, ja, hartstikke goed. Wat leuk om je weer te zien. Want ik heb je in de tussentijd misschien ooit één keer gezien, maar verder ook niet.
Dat kan ik nog herinneren, maar waar dat was weet ik niet meer. Dat bij een concert volgens mij.
Nee, volgens mij was het op straat, ergens op de Amstelveense weg of zo.
Dat zou ook toch kunnen, ja.
Oké, lang geleden.
Leuk om je weer te zien.
Ja, inderdaad, wederzijds. Leuk dat je tijd wilt maken. Hey Pieter, wil jij eens aan onze luisteraars vertellen? Jij bent violist, maar je bent strijkstokken gaan maken. Hoe is dat gekomen?
Ik heb na mijn conservatoriumtijd zeker 10 jaar als freelance violist gewerkt. In eigenlijk de meeste beroemde barokorkesten. En ik had als grote hobby vanaf dat ik klein kind was om met hout te werken. Ik heb heel veel meubeltjes gemaakt, dingen gefabriceerd. Voor mij was hout kopen altijd een dag waarop ik hout kocht. Het was altijd een feestdag. En ik maakte van alles, ook toen ik student was. Een nieuwe kamer betrok, dan gaat een normaal mens naar de IKEA. En ik dacht van, een nieuw bed. Of, een nieuwe kast. Hoe ga ik dat maken? Dus het idee om naar IKEA te gaan kwam niet eens helemaal op. Ik was al gelijk aan het maken. En op een gegeven moment zei een vriend tegen mij van, misschien moet je strijkstokken gaan maken. Als muzikus. Veel makers zijn weinig makers die zelf ook spelen. En jij speelt. Dus misschien moet je dat gaan doen. En ik was aanvankelijk heel erg verbaasd. Ik dacht van, dat kan ik nooit, zoiets. Ik had dat ongelooflijke respect voor vioolbouwers. Ik kon me niet voorstellen hoe je zoiets kon maken. En dus toen iemand tegen me zei, je moet gaan strijkstokken maken, had ik hetzelfde van, zoiets kan ik nooit. Maar toen heb ik een vriend opgebeld in Amsterdam. Violist en strijkstokkenmaker, Bessel de Visser. En ik heb hem gevraagd van, joh, wil je mij niet helpen? En die zei, kom maar. En ik ben de hele tijd bij hem in de leer geweest, wat heel leerzaam was en heel leuk. En daarna aan het werk gegaan. En altijd goede vrienden gebleven. En nog steeds bellen we bijna dagelijks over van alles en nog wat. Niet alleen over strijkstokken, ook over het leven. Maar zo is het gekomen.
Ja, wat leuk. En jij bent barokviolist, hè? Was je dat toen ook al? En ben je meteen begonnen met barokstrijkstokken?
Ja, precies zo. Dat was van wat het dichtst bij mijn métier lag, zeg maar.
En ben je toen begonnen met vioolstrijkstokken? Of wat was je eerste strijkstok voor jezelf? Dat lijkt me wel.
Ja, mijn eerste strijkstok was voor mezelf, natuurlijk. En die heb ik toen laten zien toen ik ergens ging spelen. En mensen waren gelijk enthousiast, ook uit voor mij ook maken. En de eerste 3 stokken waren vioolstokken, weet ik nog. Daarna weet ik niet meer wat er toen gebeurde. Op een gegeven moment werden ook cellostokken en op een gegeven moment altvioolstokken. En een aantal jaar later ook basstokken en gambastokken. Dus ik maak inmiddels alles. En het begon met barokstokken. En op een gegeven moment ben ik ook klassieke strijkstokken gaan maken. En heel af en toe maak ik een zogenaamde moderne strijkstok. Maar meestal maak ik de oude stokken. En soms ga ik ook nog heel ver meer terug dan de barokstok. Ook renaissance stokken. Het is een hele wereld, zeg maar.
Ja, want ik weet nog dat ik bij jou was, Pieter. En jij hebt mij toen verschillende stokken laten zien. Daar gaan we het daar over hebben. Want jij hebt er een paar daar liggen. En dit is weliswaar audio. Maar we nemen ook een backup op met video. Maar gaan we het dadelijk over hebben. Ik wilde nog heel eventjes vragen. Dit is een podcast voor amateurcellisten. Heel veel amateurcellisten die je kent hebben voor erbij een leuke barokstok. Kun jij aan degene die nog nooit een barokstok hebben gezien vertellen wat de grote verschillen zijn tussen een moderne strijkstok en een barokstok?
Nou, het grappige is, iedereen noemt een moderne strijkstok een moderne strijkstok, maar als je daar goed over nadenkt, is die moderne strijkstok al ontstaan rond 1770. En rond 1790 was de strijkstok, nou, er heeft in ieder geval heel veel tegelijkertijd bestaan, maar er was in Parijs, waren de strijkstokmakers die al dat maakte in 1790 wat we nu een moderne stok noemen. Dat betekent een stok die concaaf is, dus dat de stang zo gebogen is dat die naar het haar toe buigt. Dat betekent dat de slof gesloten is. En dat betekent weer dat het haar de slof ingaat en dat er een ring zit bij de slof. En die het haar gespreid houdt, zeg maar. Dat zijn eigenschap van een moderne stok. En natuurlijk heeft een moderne stok de moderne punt, zeg maar. Dus een vrij zware punt vergeleken bij een barokstok. Maar in ieder geval, het is dus heel leuk om te bedenken dat dat eigenlijk al heel oud is. Dus dat vanaf 1800 tot nu, dat er eigenlijk niets veranderd is. Dus de moderne stok, die begon in de moderne tijd rond 1800. En alles daarvoor, was
dit
anders.
Dit is heel erg interessant. Nou heb ik van een andere stokkenmaker ooit gehoord. Dat is Cornelis uit Aardenburg. Dat hij had dus ooit een tubskopie gemaakt. En tegenwoordig praten we over een toertstok. Dus dit is allemaal al ontzettend oud.
Ja.
Gosje, Pietje. Akkoord. En vertel eens iets waarom. Wat gaat een cellist ervaren wanneer hij een barokstok gebruikt, wat hij niet ervaart met een moderne stok?
Dus de zogenaamde moderne stok, laten we maar een romantische stok noemen. Je moet je voorstellen dat in de vroege tijd, dus heb ik over renaissance, barok, klassiek ook nog, was de spraak belangrijker dan de melodie. Dus het was van groot belang dat alles sprak, dat het tekst had. In de romantische tijd kreeg je bijvoorbeeld bij Mendelssohn lieder ohne Worte. Dus dan worden melodieën belangrijker. En lange lijnen worden belangrijker. Dus het is niet meer zo belangrijk dat je een figuurtje gesproken kan spelen. Maar het is gewoon veel meer belangrijk dat je een hele lange melodie kan spelen. En om dat te bereiken, was het voordeel dan van de romantische stok dat de punt wat zwaarder was en dat de stang concaaf was. Dus dat het hout richting haar ging. Zodat het allemaal soepeler loopt, zeg maar. Dus je kan dan ook wat allemaal op Constorium eindeloos geoefend hebben, onhoorbare streekwisselingen. Dus van een afstreek aan de punt naar de opstreek, dat je dan niks meer hoort, dat het als ware doorloopt in klank. Dat kan je met de romantische of moderne stok heel goed bereiken. Het is daartegen weer moeilijker om heel goed te spreken met een moderne stok. Als je een barokstok in je hand neemt, die is in principe recht. En als je hem spant, dan buigt die convex, dus naar buiten toe. Dus de stang gaat weg van het haar, als een boog van een pijlenboog eigenlijk. En daardoor spreekt hij veel meer, veel directer. De stang zelf beweegt niet meer, het is alleen het haar. En bij moderne stok beweegt de stang. Dus bij een moderne stok kan je ook springen. Werkt het als een bladveer, zeg maar, bij een ouderwetse auto. En kan die stok dus gewoon, is veerkrachtig. De stang beweegt. En bij een oude stok, bij een beroepstok, beweegt de stang niet. Maar haar daartegen beweegt. Dat betekent ook dat zogenaamde moderne streken als spiccato, dus een gesprongen streek bij de moderne spelers, die was in de baroktijd aan de snaar, niet van de snaar weg. Dus niet takken, 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 dat de stok gaat springen, maar aan de snaar. Hetzelfde effect, maar aan de snaar. Dus dat is een heel groot verschil als je als moderne speler een barokstok in de hand neemt. Een ander groot verschil is dat wat wij vaak doen, als we met een moderne stok een mooie lange melodie spelen, dat we onze eerste vinger een beetje strekken. Weet je, dit een beetje strekken om zo lekker die toon eruit te kneden. Dat is absoluut not done bij een barokstok. Als je dat doet, dan ga je door de klank heen. Je krijgt en dat werkt niet. Dus je moet je vingers veel dichter bij elkaar houden. Die vingers moeten ook veel meer spreken. Dus die stok die gaat spreken, maar je vingers gaan ook spreken. En dan, je vingers zijn dan in feite ongeveer hetzelfde als wanneer je een potlood vasthoudt of met een pen aan het schrijven bent. Dan heb je je vingers ook bij elkaar. Dus dat zijn hele grote verschillen. Er is nog één groot verschil. Dat heeft weer te maken met die lange melodieën. Met die moderne stok die een zwaardere punt heeft. Een barokstok heeft een veel lichtere punt. Dat betekent, het verschil is bij een moderne stok, als je helemaal niks doet en je begint aan de slof te strijken en je strijkt naar de punt toe, dat je bijna een rechte toon kan maken. Een toon die haast geen diminuendo heeft. Als je dat doet met een barokstok, dan zal je merken dat de toon in een afstreek van slof naar punt een automatisch diminuendo heeft, omdat de stok gewoon veel lichter is aan punt. Dus natuurlijk kan je met een barokstok ook een melodie spelen, maar dan zal je, als je richting punt komt, meer zelf moeten doen dan met een moderne stok. Dus dat zijn wel de belangrijkste verschillen, denk ik.
Akkoord. En Pieter, hoe zit het eigenlijk met het gewicht? Het gewicht van een... Ja, er zijn heel veel soorten barokstokken, hè? Ja. Terwijl de romantische stok, laten we hem zo inderdaad noemen. Kun jij iets schetsen over gewichtgewoontes?
Dat is een ongelooflijk moeilijk onderwerp.
Ja? Oké. Okay. Nou, weet je waarom ik het vraag? Laat het me toelichten. Ik heb heel vaak hier leuke basis barokstokken liggen, omdat ik ook heel graag met mijn leerlingen en mensen van buiten workshops barok basis workshops doe. Want mensen dienen dan heel goed hun grote scharnier los te maken en kunnen zo veel beter spelen met hun spiergroepen en met hun gewicht. En dan reageert men meestal van, jeetje, het is zoveel lichter. En omdat je de stok wat hoger vastpakt, zo'n beetje net iets rechts van het balanspunt, dan is er veel meer snelheid mogelijk. Je bent veel wendbaarder. Vandaar, is dat ook zo dat die stok lichter is? Of is dat omdat we hem net rechts van het balanspunt vasthouden? Weet je daar antwoord op?
Ja, het heeft eigenlijk... ik beweer altijd... er zijn mensen die er heel anders in staan, maar ik beweer altijd dat gewicht compleet onbelangrijk is. Maar dat het alleen om balans gaat. Dus als je al die moderne stok neemt met die zware punt en je houdt hem in je hand en je wil gaan spelen, dan zal die stok zwaar aanvoelen. Maar als je hem op de weegschaal legt, voor cello 72, 76 gram, zal die zijn. Een barokstok zal waarschijnlijk hetzelfde gewicht hebben, 72 tot 76 gram, maar veel lichter voelen, omdat die punt veel lichter is. Dus als je hem in de hand hebt en je hebt het momentum, dus de lengte van de stok, die natuurlijk veel meemaakt met het gevoel van gewicht, zeg maar. Zal diezelfde barokstok met hetzelfde gewicht veel lichter aanvoelen.
Ja.
En inderdaad, als je hem dan ook nog hoger vasthoudt, zoals jij zei, Wat trouwens niet heel zeker is dat dat echt in de baroktijd ook gebeurde. Het is een beetje een tussenvorm die heel veel moderne spelers gingen gebruiken toen ze weer barokmuziek gingen maken in het begin van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, sorry. Om de stok iets lichter te maken. Dus als je hem iets hoger vasthoudt, dan voelt hij iets lichter. Maar een barokstok hoef je in feite, je bent vrij om hem vast te houden waar je wil natuurlijk. En het moet goed voelen bij de stok en bij de balans en wat je wil. Maar in feite kan je hem gewoon onderaan vasthouden.
Jeetje, Pieter. Dit zijn eye-openers. Is er eigenlijk een groot dogma?
Nou, en dan verder over dat gewicht. Het is waanzinnig wat er allemaal mogelijk is. Ik ben violist, dus ik spreek maar even in viooltaal. Een gemiddelde barokstok weegt tussen de 52 en 56 gram voor viool. En die is ongeveer 72 centimeter lang. Wat ongeveer hetzelfde is als een iets korter dan een gewone moderne strijkstok. Maar ik maak bijvoorbeeld ook een heel kort model voor vroege muziek. Voor muziek rond 1600. Die stok is 60 centimeter lang, dus 12 centimeter korter. Het is heel erg kort. Ik noem hem ook shortissimo. Zo gaat hij ook de wereld over. Iedereen begrijpt wat ik dan bedoel. 36 gram. Dus veel lichter dan de 52 tot 55 gram van een gewone brokstok. 36 tot 38 gram. En het is mijn hardste, mijn luidste stok. Omdat hij kort is, compact, waardoor je ook veel langzamer moet, maar ook kan strijken dan met een lange stok. Het puntje is een beetje in verhouding een beetje langer dan de stok zelf, dus het voelt dan weer zwaarder op de staar en het heeft een ongelooflijke toon. Dus op de weegschaal heb je bijna niks. Als je het verstuurt, heb je ook bijna niks aan gewicht. Maar in de hand is het een machtsmiddel, zeg maar.
Fantastisch. Wat leuk om dat te horen. Ontzettend leuk. Jij had destijds een hele sterke mening over het aantal haren. Als ik mij niet vergis, en het is 20 jaar geleden. Jij was toen voor heel weinig haren. En je hebt toen gelooflijk tegen mij gezegd van, nou, ik ben zelfs in staat om ze te tellen. En natuurlijk breekt er wel eens een haar. Heb ik mij dat goed herinnerd?
Ja, heel goed.
Oké, yes, vertel.
ik tel ze inderdaad. Dat lijkt heel veel werk. Maar ik bedoel, paardenharen zijn geen mensenharen. Dus op een cello barokstok gaan. Nou, dat ligt een beetje aan de dikte van de haren. Maar tussen de 100 en de 120 haren. En dat heb je zo geteld. Dat is gewoon, je hebt de bundel haar, je pakt een beetje en je doet 1, 2, 3, 4, 5, oh, die moet eruit, 6, die ook uit. Dus in dat tempo heb je in een minuut of in twee minuten heb je gewoon het aantal haar geteld. En het heeft bovendien het voordeel dat je alles wat je ziet wat niet helemaal goed is. Er zijn soms gekrulde haren bij. Ja, dat wil je niet, dus die haal je eruit. Of een haar met een foutje, of beschadigde haar. Dus die kan je er allemaal mooi uithalen.
Sorry dat je onderbreekt. Wat is een haar met een foutje?
Bijvoorbeeld als die geknakt geweest is.
Kun je dat zien?
Dat kan je zien. Ja, dan zit er een hoekje in.
Oh ja.
Een haar moet mooi regelmatig zijn. En ze moeten allemaal ongeveer dezelfde dikte hebben. En als je heel duur haar koopt, heel goed gesorteerd, dan hoef je bijna niks weg te gooien. Als je mindere kwaliteit haar hebt, dan kan je wel tot 70% weg moeten gooien.
Oh, alleen dus, al het extra werk daarvoor, wat een gedoe.
Ja, dus ik tel die haren, ik kijk ze en inderdaad gebruik ik er weinig. En ik gebruik niet in principe weinig. Ik gebruik. Mijn mening is dat op de gemiddelde stok te veel haar zit. Maar ik kijk altijd hoe de stok reageert, hoe de stok is. Het werk van een stok is in feite het strekken van de haren. Dat is zijn opdracht in dit leven. Ik bedoel, je hebt een stang met een bepaalde spanning. Wat je moet hebben is haar met een bepaalde spanning, anders kan je niet spelen. En door die stok te spannen, span je die haren. En dan moet je je voorstellen, stel je ontzettend slap hout, waarvan je stok gemaakt is. Dat kan gebeuren. En als dat slappe hout dan te veel haar zou moeten strekken, dat krijgt hij gewoon niet voor elkaar. Dus dan wordt die stok onbeheersbaar. Aan de andere kant, als je heel erg stijf hout hebt, dan kan je beter iets meer haar gebruiken. Want dan wordt die stok iets flexibeler. Als je dus bij wijze van spreken een waanzinnig stijve stang hebt en je doet er twee haren op, dan zal die stang gewoon als een plank blijven, zo stijf als wat. Dan kan je helemaal niks mee. Dus dan moet je er iets meer haar op doen. En dus ik voel altijd de stang voordat ik haar doe. Ik voel hoe die voelt. En dan besluit ik, bijvoorbeeld in het geval van een cello-stok tussen de 100 en de 120, als het een hele stijve stok is, dan denk ik, weet je wat, 127. Als het een niet zo heel erg stijve stok is, dan denk ik bij 110, laat ik maar stoppen. Soms natuurlijk ook gewoon 111 of 108. Dat is natuurlijk heel erg natte vingerwerk, maar omdat ik het al zoveel jaar doe, heb ik natuurlijk wel een beetje idee wat ik doe. Dit is
echt helemaal super.
Maar het is belangrijk als het... Sorry?
Ga je gang.
Het is belangrijk dat die stok dus altijd stijf genoeg is om goed te kunnen spreken, maar niet te stijf is om goed te kunnen spreken. Dus vandaar dat het belangrijk is dat de stok niet te veel haar heeft.
En op een moment dat jij die stok, die stang buigt, is dat dan al op het moment, in welke fase doe je dat? Pas wanneer die helemaal afgewerkt is en noem je dat polijsten of politoeren, want hij glanst zo mooi, zo'n stok. Op dat moment?
Nee, veel eerder. Veel eerder in het proces.
Want je begint met een plankje, hè? Dat heb ik ooit gezien. Je begint met een... Ja. Nou, niet jij, maar ik neem aan jij ook. Iedereen begint met een plankje. Ja. En dan ga je op tekenen, wellicht.
Ja.
En
dan zaag je de stang uit. En dan ga je schaven. En dan al vrij snel... Je probeert sowieso in de vorm te schaven al. En dan is het een kwestie van voelen. En dan begin je al, als je inderdaad wilt buigen voor een bepaald model, dat je dan al begint met buigen.
En
dat gaat dan door tot het eind, zeg maar. Dus dat iedere keer nog een kleine correctie hier, een kleine correctie daar.
Akkoord. Jeetje, er gaat een wereld voor me open. Er gaat heel veel, wordt mij duidelijk. Pieter, ik heb wel eens gehoord van romantische stokkenmakers dat er ook wordt gebogen boven een vlam. Doe je dat ook met barokstokken en wat is het?
Met barokstokken doe je het minder, want zoals ik aan het begin zei, de romantische stokken die zijn concaaf, dus echt gebogen. De barokstokken zijn bijna recht. Dus als ze al curve hebben, gebogen zijn, is het heel weinig. Bovendien zijn moderne stokken meer van Pernambuco gemaakt, wat heel makkelijk te buigen is. En letterhout of slangenhout of ijzerhout waarvan brokstokken gemaakt zijn, is veel moeilijker te buigen.
Dus die vlam is alleen voor de bocht?
Ja, en je maakt het inderdaad warm. Het kan met een vlam, het kan ook met... er zijn mensen die een hete luchtpistool gebruiken, dus waarmee je behang afbrandt. het kan met van alles, wat je wil. Er zijn mensen die boven een spiritusvlammetje doen. Andere mensen die zweren erbij dat je het boven een gasvlam moet doen in de keuken. Alles kan. Je kan het zelfs met wrijving doen.
Ja, iedereen heeft zijn eigen recept. Jij hebt dus voor mijn stok die ik bij jou destijds heb gekocht en waar ik nog steeds heel erg blij mee ben, heb ik inmiddels ongetwijfeld een paar haren gebroken. Ik kan het me niet heugen, maar dat is vast gebeurd. Op welk moment zou je dan toch weer opnieuw dienen te beharen en nog even een keertje die haartjes stellen?
Nou, meestal als je 1 of 2 of 3 haren verliest, dat merk je niet zo. Je speelt er gewoon mee verder en je went er zo weer aan, zeg maar. Als je echt veel haren verloren hebt, dus de helft of zo, dan, ja, dan is het echt tijd om wat te doen. Maar ja, het hoeft ook niet zo nauw te...
Oké, gewoon je gevoel volgen en gewoon lekker spelen en pas wanneer
het... Als je lekker speelt, dan is het wel goed. Ook al ben je een paar haren kwijt.
Ja, ja. Hey, Pieter, die stok die ik bij jou kocht, daar zat nog een ivoren slof op.
Ja, toen mocht dat nog.
Mocht dat nog, hè? En nou vroeg ik mij laatst af, waar haalde jij destijds je ivoor vandaan? Kon je dat gewoon nog in blokjes kopen? Of kocht je een oud voorwerp wat jij ombouwde tot een slof?
Ja, ik heb een tijd lang allerhande rommelmarkten afgestruind naar oude biljartballen.
Oh.
Want die waren dat niet voor.
Oh.
Ja.
En dan ging je daar met zo'n strijklint doorheen, met zo'n
zaaglint. Zag je de blokjes van, ja.
Gosje, Pietje, ik heb nooit gerealiseerd dat oude biljartballen van ivoor zijn. Dus ja, er is misschien wel een totale run op biljartballen gekomen.
Ik weet het niet.
Ja, toch? Maar dat lijkt me zeer waarschijnlijk. Jij weet het niet? Had je niet op een gegeven moment zoiets van, ik moet nu toch zorgen dat ik mijn voorraadje heb, want dit is dadelijk niet meer te koop. Hoe heb jij dat opgevangen?
Nou, op een gegeven moment, ik maak tegenwoordig, ik heb nog een beetje liggen, maar het mag gewoon niet meer.
Nee.
In ieder geval, natuurlijk als je oud ivoor hebt, dan is het geen probleem. Maar er is niemand meer die het wil kopen. Er zijn al mensen die heel graag met een stok met ivoor kopen, maar ja, niemand kan er meer mee reizen.
Nee.
Dus.
Nee, vertel dat eens aan onze luisteraars. Je mag er bijvoorbeeld Amerika niet mee in, hè?
Nee. Dus ik heb nog een paar biljartballen liggen. Die blijven gewoon lekker liggen.
Die zijn persona non grata geworden.
Ja, precies. Nou, die zijn nu gewoon mooi. Ja. Zijn mooi op zich.
Ja, dat is ook. Dat is
maar nee, het is gewoon, het is echt in de ban en het mag niet meer. Hoewel het wel te koop is, want ik sprak laatst iemand die een bedrijf in Duitsland had gevonden, die inderdaad heel oud ivoor, gecertificeerd oud ivoor hebben. En dat verkopen, dus ja.
Oh, dat mag wel?
Dat mag dan wel, want het is dan helemaal door CITES en Rijksoverheid en gecertificeerd en met stempels. Dus dan mag het wel. En dan moet je dus inderdaad daarvan een afschrift meegeven aan de klant die zo'n stok koopt. Maar toch, ik maak nooit mee dat iemand het nog wil.
Akkoord. Ja, destijds dacht je er niet echt over na. Hè? Dat was toen authentiek en daarna... Hoe maak jij die stof nu? Want hout heeft een veel minder hoog soortelijk gewicht, neem ik aan, dan ivoor.
Ja, klopt.
Dus nu moet je dat zelf corrigeren met de plaats waar je de stok vasthoudt? Of vertel daar eens iets over?
Dat is een hele goede vraag. Je hebt erover nagedacht. inderdaad. Als je een slof maakt, in dit geval, in jouw geval dan voor cello, in ivoor, dan zal die gauw een gram of 2,5-3 zwaarder zijn dan hetzelfde model, hetzelfde maat slof in hout. Dat betekent, heel technisch gezien, wat net over het momentum. Ik bedoel, je kent allemaal de grote hijskranen bij de bouw en in de haven. Als je bedenkt dat als je je stok vasthoudt, je duim dat punt is waarop de kraan rust en alles aan de slofkant, dus aan de kant van je pink, is de plek waar die gewichten hangen bij die kraan in de bouw. En de voorkant richting punt van de stok is dan de kraan, zeg maar, waarmee gewerkt wordt. Dan kan je voorstellen dat diezelfde kraan in de bouw, waar al die blokken beton aan de rechterkant hangen, als je daar een blokje van afhaalt, dat die kraan aan de voorkant dus veel zwaarder zal worden. Dus net zoals bij de stok. Dus je slof is het gedeelte, is de slof en het knopje zijn de gedeelte die aan de rechterkant zijn. Dus dat zijn de kant van de betonblokken bij de kranen. Dus als daar op een gewicht van zeg 75 gram, als daar aan die kant 2,5, 3 gram verdwijnt, dan zal dus je stok, vul maar aan, veel zwaarder gaan voelen aan de punt.
Ja.
Dus als je een slof maakt van hout, bij een model wat normaal gesproken was, of traditioneel was met hiervoor, dan zal je dus de punt iets lichter moeten maken, of de stang richting punt iets lichter moeten maken, om de balans weer goed te krijgen.
Ja.
Maar... Dus dat is heel goed dat je erover nagedacht hebt. Want er zijn maar weinig mensen die dit snappen sowieso.
Ja, en toch op een ander punt schiet ik weer tekort. Want ik had gedacht dat het verschil in gewicht veel groter zou zijn dan 2,5 gram. Ik dacht dat dat ivoor soortelijk gewicht veel hoger zou zijn. Dus daar vergis ik me dan weer flink in.
Ja, het zijn natuurlijk kleine dingen uiteindelijk, die sloffen. En er zitten ook nog gaten in, dus die vallen ook nog weg. Dus wat er aan materiaal overblijft, valt eigenlijk wel mee.
Ja,
dus het is eigenlijk nooit meer dan 3 gram. Dan ben je al best ver heen eigenlijk. Ik bedoel, 2,5 ook al gauw.
Ja. Pieter, kun jij eens enkele cellisten noemen die mijn luisteraars misschien kennen, die spelen met stokken van jou? Lucia Swartz noemde ik al.
Lucia Swartz bijvoorbeeld, oh, daar zijn ze veel. Kom je op mijn zwakke punt? Dat zijn namen van mensen.
Oh,
nou, Scarlett Art speelt met het toch?
Ja, hey, oe.
Hidemi Suzuki.
Oh.
Gerhard Darmstadt in Duitsland. Victor Teugelman. Phoebe Carey in Amerika.
Ja.
Van Brok lerares aan de Juilliard School. Juilliard zijn er vrij veel mensen die mijn stokken spelen.
Hoe is dat zo gekomen? Hebben die ooit bij jou gespeeld in hetzelfde orkest? Je speelt bij de Nederlandse Bachvereniging. Heb je
ik heb vrij veel tentoonstellingen gedaan over de hele wereld. Dus ik heb veel mensen leren kennen op die manier. Veel in Amerika geweest, Japan. En ja, op een gegeven moment spreekt zich door. Mensen zien een stok van mij en die zeggen dan: oh, wat fijn. Wie heeft die gemaakt? En dan, nou ja, zo groeit door, zeg maar.
Ja. Hey, Pieter, wat ik zo sympathiek vind, op jouw website staat. Een stok is iets heel erg persoonlijks en ik wil dat je blij bent. Je krijgt je stok wanneer je er eentje bij mij bestelt. Ik neem aan dat mensen hem bij je bestellen. Krijg je hem 10 dagen op zicht. Zodat hij echt bij iemand past. En puur uit nieuwsgierigheid, ik vind dat heel erg mooi. Ik zeg altijd tegen mensen, wanneer ze bij mij een romantische stok, een moderne stok komen proberen, proberen 3 met elkaar te vergelijken. Stuur jij er dan ook meerdere op of gaat er eentje naar hen toe?
Ik stuur 1.
Ja. En dan hebben mensen al soms een voorkeur uitgesproken. Ik wil graag zus of zo.
Mensen die van ver weg bestellen. Dus het is natuurlijk al gauw ver weg tegenwoordig. maar bijvoorbeeld Amerika of zo. Dan vraag ik soms of ze een heel klein videootje willen sturen. Waarin ze een toonladder spelen. Dat hoeft helemaal niks bijzonders te zijn. Dat ik gewoon het instrument kan horen, kan zien en ook de manier van spelen. En dan is het toch een soort creatief proces in mij. Ik tune dan in, zeg maar, op diegene en probeer dan al een idee te hebben wat ik zou moeten maken voor diegene bij dat instrument. Dus dat is een kwestie van mikken en schieten. En dan schiet ik liever 1 keer dan 3 keer, want mijn ervaring is ook, in het Duits bestaat een spreuk, qual der Wahl. Dus dat het heel moeilijk is om te kiezen. En als je 3 stokken stuurt, dan de 1, ja, die klinkt misschien net iets mooier dan de ander, maar die ander die spreekt net iets beter. En die derde, Nou, die is misschien te licht. Maar dat heeft ook alweer iets. En, dus mensen worden gek. En het is bijna onaardig om het te doen. Om mensen meerdere stokken te sturen. Ook, het lijkt heel aardig, maar het is het niet.
Ah, wat goed van je. Ik leer zo ook weer goede dingen, ideeën. Pieter, jij hebt enkele stokken daar liggen bij jou. Nou, dit is audio. Zou jij eens iets willen laten zien en willen omschrijven wat je in je handen hebt?
Ik heb net een klassieke stok, een model uit ongeveer 1790, cello stok, klaar. Die is uit Pernambuco. Heeft een redelijk moderne punt, maar geen koplaadje, wat je bij de moderne stok altijd ziet. Een koplaadje van ivoor of van metaal, wat er dan onder zit, zeg maar. Heeft hij niet. Hij heeft ook een open slof, dus heeft geen slofring.
Is dat ebbenhout? Ja, je hebt een zwart slofje. Is dat ebbenhout?
Dat is ebbenhout, ja. Oh, zwart slofje, okay. Een zwart knopje.
En ook een zwart
slofje. Het origineel is inderdaad met ivoor.
Ja.
Maar zoals waar we het net over hadden, dat mag niet meer. Dus met ebbenhout vind ik het ook heel mooi. Dus ik maak dan meestal ebbenhout. Dan heb ik een vioolbrokstok liggen met een schroef. Dus die kan je nog gewoon opdraaien, zoals we tegenwoordig altijd doen. Met een lange brokpunt.
Ja.
De stok is in letterhout. Wordt heel vaak slangenhout genoemd in het Nederlands. Maar dat is ook een verwarrend begrip. Want in het Engels heet het snakewood. En dat wordt dan vertaald naar slangenhout in het Nederlands. Maar slangenhout in het Nederlands is het andere houtsoort dan de officiële vertaling van snakewood is letterhout. Dit om verwarring te stichten. Maar iedereen noemt het slangenhout en ik ook op verzoek. Dat is geen probleem. Dan heb ik ook nog een stok in esdoorn liggen. Dat is een voegstok. Esdoorn is hetzelfde materiaal als het achterblad van je wiel of van je cello. Ik denk dat je dat kan zien, maar ook van die lijntjes, van die streepjes, van die tijgerdingetjes, zeg maar. Heeft ook trouwens ook een ebbenhouten slof. De slof is een steekslof. En dat wil zeggen dat de spanning, in het Engels heet het ook fixed frog. Dus de spanning is hetzelfde, blijft hetzelfde. Er zit geen knopje aan, je kan niet aan draaien. De spanning is wat het is. Moet je mee doen. Dat is eigenlijk voor barokstokken en voor vroegstokken de meest originele. Zo werden stokken gemaakt. Tot heel ver in de 18e eeuw. Stokken met een schroef, dat was voor de rijke mensen. Want er was geen industrie die de schroeven maakte. Dus die moesten met de hand gemaakt worden. Dus een stok had een steekslof. Dat was normaal. Deze esdoornstok is heel erg licht. Ik weet niet even precies wat die weegt. Maar ook al heb ik hem veel dikker gemaakt dan die zou zijn in letterhout of in slangenhout, toch blijft hij heel erg licht. Maar in dit geval ook weer, hij is heel erg luid. Ondanks zijn heel lage gewicht is hij heel hard. Ik wou het nog eens over zeggen, maar ik ben het vergeten.
Ik heb een vraagje over het woord steekslof. Jij hebt mij destijds ook een stok laten zien waar de haren eigenlijk redelijk slap van hingen. En dan pakte je een los slofje en dat stak je in de stok. Het klinkt haast als een steekslof. Is dat toch iets anders?
Nee, dat is precies wat het is.
Ah, dus jij die stok die je net liet zien, daar kun je de slof uithalen.
Ja.
Oké.
Okay. Precies.
Goed.
Ja.
Ja, en esdoorn. Dus misschien doen we wel heel erg moeilijk met slangenhout of letterhout en Pernambuco. Kan dus ook gewoon met esdoorn. Dan heb je meteen meer volume.
Ja, Pernambuco is vrij licht. heel... het heeft heel veel veerkracht. En daardoor is het goed voor moderne stokken. Letterhout of slangenhout is heel stijf. Maar heeft een heel hoog soortelijk gewicht. Dus daar maak je dunne stokken van, anders wordt het te zwaar. En het esdoorn is ongelooflijk stijf. En je moet bovendien nog wat dikker bouwen, omdat die anders te licht wordt. Dus je hebt echt een heel erg stijf stok. En dat is dan bijna een percussie, een slagwerkstok, zeg maar. Dus iets wat eigenlijk alleen... Nou, het is niet waar dat het alleen maar spreekt. Maar heel erg goed spreekt. Maar als je daarmee een Mendelssohn-sonaat zou willen spelen, om iets te noemen...
Ja.
Ja, dan moet je zelfs heel hard werken. Om lekker te kneden, zeg maar. Dus dan zou je toch gewoon liever een pernambucostok hebben.
Ja.
En zo heeft dan ook weer elke houtsoort zijn eigen klank. Dus waar ik ook veel van gebruik is ijzerhout. En er zijn heel veel soorten ijzerhout. Dat is een zwarte houtsoort. Dus slangenhout of letterhout is donkerbruin met wat tekeningen erin, wat donkere tekeningen. Dus een beetje ziet uit als een tijger eigenlijk. Ijzerhout is gewoon echt zwart. Maar het heeft hetzelfde soortelijk gewicht als letterhout of slangenhout. Maar toch is de klank heel anders. Dus je zou een identieke stok kunnen maken van letterhout en van slangenhout. Hetzelfde gewicht, hetzelfde model. Alles precies hetzelfde kunnen maken. En dan zou je merken dat... De ijzerhouten stok heel anders klinkt dan de letterhoutstok. De letterhoutstok is een beetje meer serieus, een beetje heeft heel veel kern, is heel compact in geluid. En de ijzerhouten stok heeft dezelfde speeleigenschappen, maar heeft veel meer boventoon in de klank.
Oh, mooi.
Ja, dus eindeloos wat je kan variëren.
Waar groeit ijzerhout, Pieter?
Ook in Zuid-Amerika. Frans-Guyana, Suriname, Brazilië.
Akkoord. En jij koopt jouw hout in Nederland bij een speciaalzaak?
Eigenlijk niet. Ik heb van heel veel verschillende plekken van de wereld vandaan. Ik heb veel in Suriname gekocht. Ik heb een keer een en ander in Engeland gekocht. Er is een speciaal houthandel in Hamburg die dat soort hout heeft. Ik heb een keer van een scheepsbouwer die een partij had meegenomen uit Suriname het een en ander gekocht. Een scheepsbouwer in Nederland. Dus het komt overal vandaan.
Fantastisch.
Ik weet het niet eens meer.
Wat leuk.
Maar het is best om direct in Suriname te kopen. Het is
want?
De kortste weg eigenlijk. Nou ja, omdat het daar groeit.
Ja, dat kan ik ook. Ja, oké, duidelijk.
We halen het uit het bos.
Ja. En ja. Pieter, heb je nog tijd voor klanten? Kunnen luisteraars bij jou een stok bestellen? Zo ja, wil jij vertellen wat dat kost en hoe lang is een wachttijd?
De wachttijd is ongeveer een half jaar en prijzen zijn rond 1700 euro.
Nou, super zeg. Dus beste luisteraars, als je denkt van dat spreekt mij aan, dat is een speciaal cadeau voor mezelf, dan Pieter, wil jij je e-mailadres noemen?
Noemen, ja. Dat is,
ik zet het ook wel in de omschrijving hoor, maar noem het maar als je wil.
Ik noem het even, het is Pieter. Dan een minnetje, dus geen underline, maar een minnetje. Bowmaker.com. bowmaker.com.
Nou, dat staat als een huis. En dan mag je dus ook een korte video opnemen. Of is dat alleen voor de professionals? Of is dat ook voor de amateurs de manier dat jij ziet hoe mensen werken, wat mensen fysiek doen?
Heel graag, ja.
amateurs zijn ook gewoon volwaardige mensen voor je.
Natuurlijk, natuurlijk. Het is voor mij gewoon belangrijk om te zien wat voor instrument iemand heeft en hoe iemand speelt. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen manier van spelen. En daar, ja, het is eigenlijk een heel persoonlijk instrument.
Natuurlijk.
Het is geen, ik zeg altijd tegen mensen, ik maak geen iPhones. Het is niet dat allemaal hetzelfde en loopt de band in de volgende. Het is gewoon echt iedere keer een heel specifiek product voor iemand. Het is echt maatwerk.
Het is echt maatwerk. Ik was toen ook een amateur toen ik bij jou kwam. Ik weet er alles van. En het was echt fantastisch hoe jij inderdaad keek en hoe je iets voor me hebt gemaakt waar ik nog steeds heel erg blij mee ben. Dat is toch een cadeau voor het leven. Het is tijdloos.
Ja, en dan daarbij komt nog dat ieder hout ook verschillend is. Dus in donkere dagen noem ik mijn werk vaak, of zeg ik vaak dat strijkstokken maken een vorm van crisismanagement is. En daar bedoel ik mee dat daardoor ook mijn vergelijk met dat ik geen iPhone maak. Ik begin met een stuk hout. Ik merk tijdens het werk wat de eigenschappen zijn van dat hout. En net zoals dat ik heel precies naar iemand toe probeer te bouwen. Dus als ik iemand zie spelen, iemand hoor spelen, iemand instrument hoor en ik een idee krijg hoe het zou moeten worden. Zo ook met de stang waarmee ik bezig ben. Want die doet altijd andere dingen dan je wil. Dus je moet je voortdurend aanpassen. Ik ben ergens voor bezig, je hebt een plan en dan, oh, maar de stang wil dit. Ah, hoe ga ik dat oplossen? En dus het is heel erg creatief werk en soms is het in feite crisismanagement gewoon.
Ja,
oplossing zoeken.
Ja, jij zei straks donkere dagen. Donkere dagen voor wanneer mensen het even niet meer zien zitten of wanneer er geen werk is vanwege corona. Wat zijn dat voor donkere dagen? Of letterlijk donkere dagen?
Nee. Ik bedoel, iedereen heeft wel zijn moment dat hij denkt van, het lukt niet. Je hebt zonnige dagen waarop de stok zichzelf maakt en ik erachteraan hobbel en het helemaal geweldig gaat en alles zo loopt als ik wil. En je hebt dagen op dingen tegen zitten.
Ja.
Dat noem ik donkere dagen.
Ja, dus dan, ja, ja. Hoe is jouw balans tussen uren stokken maken en uren werken bij bijvoorbeeld de Bachvereniging?
Ja, daar heb ik een heel flauw standaard grapje over. En dat is dat ik altijd zeg dat ik voor 80% van mijn tijd strijkstokken maak en voor die andere 80% speel ik viool. Dat is gewoon altijd veel. Nee, ik weet niet precies hoe de verdeling is. Ik neem periodes. Dus vroeger was ik bijvoorbeeld in de werkplaats op dagen waarop ik nog 's avonds concert moest spelen. Dat doe ik niet meer. En dus ik heb dan een periode waarin ik misschien een project met de Bachvereniging van 1 of 2 weken. Dan doe ik gewoon alleen dat. En dan heb ik 6 weken om strijkstok te maken. En dan doe ik alleen dat. En ik hou het veel een beetje bij. Maar ik wil dan niet ook nog helemaal fit moeten zijn om 's avonds het podium op te moeten.
Ja.
Dus ik verdeel het in blokken, zeg maar.
Nou, fantastisch hoor. En dan ook nog een combinatie tussen wonen in een zonnig land en wonen in Nederland. Werken in Nederland. Kom je alleen nog maar werken in Nederland? Je woont volledig al daar?
Nee. In principe ben ik zo'n beetje half tijd hier, half tijd daar. Maar nu met COVID en... ja, dat er ook niks te spelen valt, omdat alle concerten werden afgezegd. Was geen enkele reden om naar Nederland te komen. Bovendien is het reizen op dit moment echt heel moeizaam.
Ja.
Met heel veel regeltjes en de dingen. Dus ja, dan.
Ja, nou als ik jou dan vertel, maar dat weet je misschien wel, dat het vandaag hier 10 graden is in Drenthe met een gevoelstemperatuur waarschuwt internet van 4 graden. Dan kunnen de terrassen wel open zijn, maar het is niet te doen, zou ik je wel zeggen. Nou, ik benijd je daarginds. Hé hey Pieter, is er nog iets tot slot wat jij graag wil vertellen? Misschien een goede tip voor een amateur cellist of misschien nog wel een leuke grap over een voorval wat je ooit hebt meegemaakt tijdens een orkestdienst of tijdens het maken van een stok voor een cellist. Is er nog iets wat je wil zeggen ter afsluiting?
Nou, wat dan nu bij mij boven komt, is iets waar ik laatst weer aan moest denken. Een ongelooflijk stressmoment. Ik had op een gegeven moment een paar strijkstokken bij me. Meegenomen naar een barokorkest wat op een zondagochtend in Concertgebouw zou spelen. En die mensen wisten van mij, ik kende hun, ontmoette elkaar. Ik had gezegd van neem wat strijkstokken mee, dus ik had wat strijkstokken bij me. Maar ook eentje die eigenlijk nog niet af was. En het was een cellostok. En de cellist, die pakte die stok, ging hem spelen en zei, wauw, geweldig! Kan ik zo meteen dat celloconcert wat ik moet spelen, moest een cello soloconcert spelen op diezelfde Vara Matinee live op de radio zondagochtend Concertgebouw. Vind je het goed als je met deze stok speel? Ik zei, ja, tuurlijk, ga je gang. Prima. Ik zat in de zaal. Ik realiseerde me dat het keiltje waarmee het haar vastzit, dat het eigenlijk helemaal nog niet goed was. Dat het niet paste. En dat het dus elk moment eruit had kunnen springen. Dus ik heb daar in de zaal gezeten, alleen maar gebeden dat het zou blijven zitten tot de laatste noot en het bleef zitten. Maar dat,
dat vergeet je nooit meer van je leven.
Daar moest ik laatst weer aan denken. Dat was een stressmoment, ja.
Hey, maar Pieter, dit is ook een opsteker. Ik zeg vaak tegen mensen, ik speel liever op een bepaald moment met een andere cello dan met een andere stok. Mijn stok is mijn maatje.
Ja.
Dat deze cellist dan zegt van, hey jongens, hij moet een fantastisch concert spelen. En dan zomaar een andere stok pakt. Dat is een opsteker voor je stok. Dan moet het wel heel veel meer gemak hebben geboden.
Ja, maar sommige mensen zijn ook heel makkelijk ermee.
Ja?
Die oh, nou leuk. Nou, kijk, ja, goed.
Ja, dat is zo. Ja.
Ja.
Ja, die leven in zonnige dagen.
Ja, sommige mensen zijn gewoon heel super flexibel en vinden het dan leuk. Een uitdaging. Nou waarom niet?
Ja, doen inspiratie.
Autoruilen of zo, of zoiets.
Ook zoiets waar ik niet aan moet denken. Oké. Hey, Pieter, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Ik vond het heel leuk om je weer te zien. En ik heb heel veel nieuwe dingen gehoord. En dan denk ik, nou, dan moeten mijn luisteraars ook heel veel nieuwe dingen hebben gehoord. Dank je wel daarvoor.
Ik dank jou zeer. Ik vond het heel leuk om je weer te zien. En om te spreken over strijkstokken.
Ja. Nou, ik ga voor de luisteraars afsluiten. Blijf jij nog heel eventjes hangen?
Ja, doe ik.
Nou, beste luisteraars, ik zet de contactgegevens van Pieter Afourty zet ik in de omschrijving onder de podcast. En als je jezelf een cadeau voor het leven wil geven, dan, ik vind het echt geen geld. Als je kijkt hoeveel uren hij ermee bezig is en hoeveel expertise, zou ik zeggen, ja, voorlopig ga je nergens heen. Bestel gewoon een prachtige stok. Nou, dankjewel allemaal. En graag tot de volgende keer bij Cello Spelen met Scarlett. Doei!